Ja, welkom luisteraars bij Kerk in Delft, het wekelijkse programma van, voor en door de Delftse kerken. Vandaag hebben we in de uitzending pater Dries van der Akker, een van de paters jezuïeten van het bekende Westmansoen. En hij komt ons vertellen over Allerheiligen en Allerzielen. Vandaag 1 november Allerheiligen, morgen 2 november Allerzielen. We hebben de kerkagenda. Verderop in de uitzending hebben we pastoor Dick Verbakel. Hij is een van de Rooms-Katholieke pastoren in Delft. Hij is hier 2 jaar geleden begonnen. En we gaan met hem eens praten over hoe het hem hier bevalt. En we zullen van hem ook de gedachten van de week. En ik ben pastoor Robin Voren.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, dames en heren. En bij ons in de studio is aangeschoven pater Dries van der Akker. Pater van der Akker, welkom.
Goedenavond.
Vandaag, goedemorgen, ja. Middag.
Ja, ach, ja, het kan soms heel laat worden.
Ja. Het is vandaag 1 november in de Rooms-Katholieke kalender. En nog een aantal andere kalenders is het Allerheiligen.
Ja.
En morgen Allerzielen.
Ja.
Allerheiligen, wat is dat voor feest?
Ja, dat feest is... De betekenis van het feest is eigenlijk dat... Je hebt natuurlijk een heleboel bekende heiligen. Wij in Nederland kennen Sinterklaas, Sint Maarten, in Delft Sint Odulfus en Sint Hippolyte, Sint Franciscus en Clara. Dat zijn allemaal bekende heiligen die ook op officiële lijsten staan. Want zoals je weet, de Rooms-Katholieke Kerk die heeft ook een lijst met officieel heilig verklaarde heiligen. Nou is Allerheiligen de bedoeling dat al diegenen worden herdacht die niet op een officiële lijst staan, maar waarvan we toch gemoedelijk kunnen aannemen dat die bij God in de hemel verkeren en ook aan de goede kant aan de andere kant van de dood aan de goede kant terecht zijn gekomen. Dus het gaat eigenlijk over alle overledenen van wie we aannemen dat ze bij God zijn.
Ja, en Allerzielen, de dag daarna, is de jaarlijkse gedachtenis van alle overledenen. Maar Allerheiligen heeft toch een heel eigen accent wat dat betreft. Hè?
Ja, dat komt omdat Allerzielen de laatste 50 jaar een heel bijzondere ontwikkeling heeft doorgemaakt. Want die Allerzielen is weliswaar begonnen als een gedachtenis van de overledenen van het afgelopen jaar. En dan gaan we al terug tot het jaar 1000. Of misschien nog wel veel verder terug in de Oosterse kerk. Maar dat was geworden, sinds de middeleeuwen, een gedachtenis van al die overledenen van wie je eigenlijk niet zo zeker wist of ze wel in de hemel waren terechtgekomen, maar toch ook zeker niet in de hel. Maar of ze al zuiver genoeg waren om zomaar tot de hemel toegelaten te worden. Dus men dacht zich dan een soort tussenstadium. Dat noemde men een vage vuur. Een vuur dat schoon veegt. En daar moesten dus de ongerechtigheden moesten daar dus nog uitgeboet worden. En de overledenen die daar zaten, die hadden dus nog enige pijn te verduren, omdat ze hier en daar in hun leven de liefde niet het laatste woord hadden gegeven en andere mensen pijn hadden gedaan. En in dat vaagvuur zaten dus alle zielen. En die werden dus op die manier herdacht. En je kon zelfs als gelovige, kon je meewerken aan de verlossing van een ziel uit het vaagvuur naar de hemel toe, zo meende men lange tijd. En dat werd dus met name op alle zielen gevierd. En de laatste 50 jaar is dat feest weer teruggekeerd naar zijn eigenlijke oorspronkelijke betekenis. Dat men vooral herdenkt degene die recent zijn overleden. Wij noemen dus het afgelopen jaar.
Ja, dat feest van Allerheiligen, wat is daar dan de geschiedenis van?
Je moet je voorstellen, in de eerste eeuwen zijn er ontzettend veel martelaren gevallen in de christenheid. Zo de eerste 3-4 eeuwen. En dat kon wel eens in de honderdduizenden lopen. Op een gegeven moment waren het er zoveel dat je ze ook niet meer allemaal met name kon noemen. Elke heilige had een feestdag. Dat was de dag waarop de marteldood gestorven was. Maar dat waren er soms heel veel. Er zijn dagen dat er 10.000 tegelijk zijn gestorven. En het heeft geen enkele zin om die in de liturgie nog op te noemen één voor één. En toen heeft men dus, om zo te zeggen, in armoede het feest ingesteld van alle martelaren tegelijk. En de eerste signalen daarvan vinden we al in Perzië in de 6e eeuw. Daar viert men op 13 mei het feest van alle martelaren, degene die voor Christus en voor het evangelie hun leven hadden gegeven. Dat feest dat breidt zich langzamerhand uit ook naar de westerse wereld. Te meer omdat op een goed moment, ook ongeveer in de 6e eeuw, in Rome het Pantheon, dat gebouw staat er nog, dat was een Romeinse tempel gewijd aan alle goden van de godenwereld. Toen die Romeinse godsdienst zijn tijd had gehad, werd dat gebouw overgenomen door de christenen. En die maakten van alle goden alle heiligen. En die tempel is ingewijd op uitgerekend 13 mei, dezelfde dag als men die Allerheiligen vierde in Perzië. En zo zijn die twee Oosterse en Westerse tradities bij elkaar gekomen op 13 mei. Vierde men Allerheiligen. Het aardige is dat de Ierse monniken die een hele andere traditie hadden en een hele andere geschiedenis. Die komen veel meer uit de woestijnvaders en de woestijnmonniken voort. Die Ierse monniken hadden ook een feest van de Allerheiligen, maar die leefden veel meer naar de natuur. En die hadden dat dus in de herfst neergezet, als de hele natuur ertoe uitnodigt om over dood en vergankelijkheid na te denken. En die Ieren die hadden het feest van alle overledenen staan op 1 november. En er is in de middeleeuwen een paus geweest, laten we maar zeggen rondom het jaar 1000, maar het kan ook zo 800 of 1100 geweest zijn. En die heeft dus het feest van Allerheiligen dat op 13 mei werd gevierd, gecombineerd met dat van de Ierse monniken, zodat ook die tradities bij elkaar konden komen. En sindsdien staat dus Allerheiligen op 1 november.
Oké. Ja, luisteraars, we zijn in gesprek met pater Dries van de Akker. Je zou hem de pater kunnen noemen die heiligen tot zijn expertise heeft gemaakt. Hij heeft een hele leuke website. Heiligen en dan 3S.
Heilige.net.
Heilige.net is het tegenwoordig. Ja. Vroeger was het 3S.
Heilige-3S.
Ja. Min-3S, ja. En hij heeft ook een boek geschreven over heiligen, met name met betrekking tot naamgeving van mensen. En hij vertelt ons vandaag over aller zielen en met name aller heiligen. Pater van de Akker, u vertelde er net dat die Ierse monniken, Die stonden op een wat andere manier in het leven dan de rest van het westerse christendom. En dichter bij de natuur.
Ja.
En wat maakt het dan logisch dat ze dat feest van het herdenken van al die gestorvenen in de herfst plaatsen?
Ja, de herfst, dan begint de natuur af te sterven. En dan word je als het ware als vanzelf herinnerd aan de vergankelijkheid van het leven en de dood. En daar dachten zij dan ook heel sterk over na. Het is al Sint Patrick geweest die zei dat hij een visioen had gehad van het vage vuur. Hè, dus waar dan de zielen in het voorstadium van de hemel verbleven. En dat hij had gezien dat dat toch een pijnlijk proces was. En ook de herinnering daaraan werd in het najaar, in de herfst, werd dat gevierd. Ja, die monniken die stonden in de traditie van de druïden. En die kenden de geheimen van de dieren en de kruiden in het bos. En die kenden de geheimen van de geneeskracht van de kruiden. En die kenden de geheimen van de bewegingen van de dieren. Dat waren hele bijzondere mensen. Wij hebben hier in ons land Willibrord gehad. Dat was weliswaar een Engelsman, maar die is bij de Ieren, heeft hij zijn opleiding gehad. En die verstond bijvoorbeeld de kunst om putten te slaan, om water te vinden in de bodem. En er zijn nog allerlei plekken hier in Nederland waar er Willibrordus putten overgebleven zijn. En de mensen vonden dat uitermate wonderlijk. En hij deed dat met een wichelroede. En bijvoorbeeld in Heilo is er nog eentje, in ergens onder Eindhoven, vlak over de grens, in Sint-Willibrord. Daar zijn nog allerlei restanten van Willibrord putten en bronnen die hij heeft aangeboden. Die lui die konden heel dicht bij de natuur leven. En het feit dat hij dat kon, dat bevestigde als het ware dat hij ook een nieuwe bron van leven geestelijk gesproken kwam brengen. Dat hoorde bij elkaar.
Ja.
Het feit dat hij zo'n bron kon aanboren betekende wat. En wat betekende dat? Dat het een geestelijke betekenis had. En die geestelijke betekenis van het aanboren van de bron was het verkondigen van het evangelie. Ze leefden bij de natuur.
Ja, en dan mooi inderdaad om de vergankelijkheid van het leven. Die plaats je in de herfst als ook de natuur haar vergankelijkheid laat zien.
Terwijl het oorspronkelijke gebruik was 13 mei.
Ja.
En toevallig zowel in het oosten als in het westen bij ons. En waarom dat was, dat weet ik werkelijk niet. Dus behalve dan dat het in Rome, zeg maar, de inwijdingsdag van die kerk wordt. Maar waarom het in het oosten ook op die dag werd gevierd, ik heb geen idee.
Geen idee, nee. Nee, en het mooie is als je zo'n feest viert en ook de gedachtenis van alle overledenen houdt in het najaar, mm-hmm, wanneer de natuur afsterft, dan blik je met de natuur mee eigenlijk ook alweer vooruit naar de lente, denk ik.
Ja, zo is het. Ja. Nou, omdat het feest of de gedachtenis die je eigenlijk viert is dat je gelooft in dat het leven groter is en wijdere grenzen heeft dan het biologische bestaan. Je gaat ervan uit dat er aan de andere kant van de dood een nieuw leven, een lente, een voortbestaan is van de dood. En dat God je daar opwacht en je in zijn paradijselijke tuin, ja, dat is of lente of zomer, maar in ieder geval daar neemt hij je op. En dus dat zit heel uitdrukkelijk in het geloof van het christendom. Dat het met de dood, met de biologische dood niet ophoudt, maar dat er daarna een heel nieuwe toekomst voor je opengaat.
Ik heb nog één andere vraag die zich wat meer toespitst op aller zielen.
Ja.
Aller zielen is de laatste jaren enorm in de aandacht.
Ja.
We kennen de KRO vanochtend. Afgelopen week was ik hier zelf in de radio te gast. Werd me daar ook naar gevraagd. KRO, Ode aan de Doden.
Ja.
elk jaar op 2 november. We zien ook dat uitvaartondernemers er veel meer aandacht aan gaan besteden aan zo'n jaarlijks moment van herdenken. Kunt u dat verklaren, die hernieuwde aandacht?
Ja, dus, nou ja, of ik het kan verklaren. Maar wat ik denk, wat ik voor mijn ogen zie gebeuren. Je ziet het ook bij als er ernstige ongelukken gebeuren, rampen of slachtoffers van zinloos geweld worden herdacht. Men gaat een stille tocht organiseren. Men neemt kaarsjes mee, lichtjes mee. Men neemt witte bloemen mee. Om als het ware dat onherroepelijke van de dood, om daar te beleven dat het weliswaar onherroepelijk is aan deze kant van de dood. Maar in je hart, in je gevoel of hoe dan ook, het is niet afgelopen. Je houdt nog steeds van zo'n persoon en dat moet toch ook wat betekenen. Vroeger was dat heel erg ingebed in de bestaande kaders van, zeg maar, de kerken. Die kerken die hebben voor heel veel mensen hun functie en hun betekenis verloren. Maar het gevoel waar die kerken aan beantwoorden, dat niet. En dat zie je dus nu allerlei nieuwe vormen krijgen, nieuwe rituelen. En ook bij ons op school dus worden de leerlingen uitgenodigd om met alle zielen een kaarsje te branden en daarbij een kaartje op te hangen aan wie ze dan heel in het bijzonder denken als ze dat kaarsje branden. En dat is dan een overledene. En tot mijn verbazing, want we hebben dat destijds ingesteld en ik dacht, ja, denk je dat die leerlingen dat nou zomaar doen? Maar ze doen het met honderden. Dus dan branden er honderden kaarsjes ter herinnering. Dat is een indrukwekkende dag op school.
Ja, kan ik me voorstellen. We moeten dit gesprek gaan beëindigen. Ik zou nog wel veel meer willen vragen, maar onze tijd is ook maar beperkt. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio.
Heel graag gedaan.
We zien u graag weer eens terug bij een volgend heilig feestje.
Met alle plezier, ja. Nou, Sinterklaas.
Sinterklaas is een mooie. Sint Maarten, ja. Die is al snel.
Oh ja, en ik wil met alle plezier nog wel eens uitnodigen dat het misverstand rondom Zwarte Piet, dat je daar nog vanuit historisch oogpunt wel, laat ik mij mijn stelling verkondigen, de Marokkanen moeten protesteren en niet de Surinamers. Maar die hoor ik niet.
Nee, nee. Ja, dames en heren, Pater van der Akker, hartelijk dank.
Kerkagenda.
Ja, luisteraars, er is weer het een en ander te doen. Met name dit weekend. We beginnen morgen 2 november. Dan is er om 1 uur 's middags in de Nieuwe Kerk de inmiddels toch wel bekende zoekdienst. Die begint om 1 uur. Er is zoals altijd een lunch. Er is muziek, er is een spreker. Het is een laagdrempelige kerkdienst. Met name voor mensen die op zoek zijn. Dan is er morgenmiddag ook om 3 uur een concert in de Maria van Jessekerk, waar met het koor Deo Sacrum uit Poeldijk onder leiding van Steven van Wieren het Requiem van Fauré wordt uitgevoerd. En daarnaast ook nog 2 motetten van Maurice Duruflé, met name Ubi Caritas en Notre Père. Aan het orgel, alom bekend in Delft, Petra Veenswijk. Het concert begint om 3 uur. Toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten. Dan morgenavond op het Begijnhof in de Oud-Katholieke Kerk is de gelegenheid ter gelegenheid van alle zielen is de kerk open van 6:30 tot 9 uur. En je bent daar welkom voor het herdenken van dierbare overledenen. U kunt dat doen door middel van een kaarsje aansteken, een brief schrijven, maar ook is er ruimte om een kopje koffie te drinken en te praten. Om 8:15 zal er dan ook een korte viering zijn. En het laatste item voorlopig voor de kerkagenda is een concert op 8 november aanstaande. Dit concert kost wel geld, €15, in het Prinsenhof onder het thema Vrijheid en Verbondenheid met medewerking of georganiseerd door het Delftse Kamerkoor Ars Vocalis. Meer informatie over al deze onderwerpen en nog veel meer vindt u op onze website www.raadvankerkendelft.nl.